Onze hulp staat in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft. Laat nooit varen de werken uw handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat het 4e vers gaan zingen van Psalm 51. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans meelaats zal rein zijn en genezen, was mij geheel. Zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Ai, geef mij weer gewenste zielenvreugd. Laat uit uw mond mij stof tot blijdschap horen. Zo wordt opnieuw het verbrijzelde hart verheugd en in mijn geest de ware rust herboren. 51 vers 4. Doen we nu met elkaar de eeuwend belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En zingen we daarna uit Psalm 4, het 4e vers. Ge hebt me in het hart meer vreugde gegeven dan andere smaken in een tijd, als zij door aards geluk verheven. Bij koren en most wellustig leven, in hun overvloed verblijd. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord ter neer. Want gij alleen mijn schild en wapen, schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. Psalm 4, vers 4 naar de belijdenis. En daarna horen we het Lucas Evangelie, het 15e hoofdstuk, vanaf vers 11 tot en met vers 32. Lucas 15, vanaf vers 11 is de schriftlezing. En ieder van u spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. We lezen in Lucas 15 vanaf vers 11 het woord van de Heere aldus. En hij zeide, een zeker mens had twee zonen. En die jongste van hen zeide tot een vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een ver gelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van datzelfde land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En die begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoe vele huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood. En ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader. En met innerlijke ontferming bewogen en toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan en geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten en brengt het gemeste kalf en slacht het en laat ons eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon was in het veld. En alzo hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem, uw broeder is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader, zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden, en heb mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt ge hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem, kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijn is uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Tot zover de lezing van Gods woord. Laten we samen de zegen van de Heer bidden bij de bediening van het woord. Heren, op deze laatste adventszondag heeft u het ons gegeven, aan het begin van het kerkelijke jaar, dat het zo heel anders is als wat we in het dagelijks leven meemaken, waar we aan de dag van gisteren bij bepaald zijn, dat de prognoses zeer somber zijn als het gaat voor de risico's vanwege onze gezondheid. En we merken het tot in de kerk toe, wanneer we de waarschuwingen ter harte willen nemen, dat we de grenzen die worden aangegeven zouden respecteren, wel beseffende Heere, dat gezondheid en ziekte uit uw hand voortkomen. Maar de gedachten kunnen ons zomaar opdringen, zoals het weleer ooit is geweest, toen uw volk, waar gij uit voort zou komen, in banden van de slavernij was en gebukt bij tegelstenen neerlag vanwege de slavernij. En dat u dat volk toen bezocht hebt. Enerlei wedervaarden, rechtvaardig en goddelozen. Maar toch, bij uw volk was het licht. En dat grote licht wat komen zou, uw woord, wat tot bestraffing en veroordeling was vanwege het ongeloof, uw woord heeft hen uitgeleid. En gij hebt daartoe geroepen, die middelaar van het oude verbond, onbekwaam in zichzelf, maar niet onbevoegd, die gegaan is om het te zeggen dat u zeer wel het geroep, het gebed van uw volk hebt gehoord. En daarom kunnen we niet anders dan tot u bidden, die de middelaar van het nieuwe verbond bent, die immers ook in Egypte bent geweest, die in deze wereld uw wandelingen hebt gemaakt, wil ons dat bidden leren. Dat we zien dat er buiten u geen leven is. Bewaar ons ervoor, Heere, dat we alleen zouden zien op de omstandigheden van de tijd, maar belijdende dat alle dingen in uw hand zijn en u biddende. Ontsluit uw hand, ontfermend en weldadig. Beschut, bewaar en toon dat u ook weet waar wij wonen. Dat u naar ons geroep hoort en als we het niet geroepen hebben, laat de nood der tijden ons daartoe mogen dringen. Want we hebben maar één ziel en dat verloren is alles verloren. Maar dan mogen we toch in deze adventtijd het dubbel weten. U die gekomen bent, u zult wederkomen. En daarom vragen we, laat er werkelijk die verwachting zijn als de wachters op het licht van de morgen. Wilt u daarvoor de prediking gebruiken? Het is een bekende stof, Heer, maar om het te beleven is het elke keer weer nieuw. Schenk het als we u niet kennen in de weg van bekering en geloof. En wil het leren, ook zij die u hebt mogen stilzetten in het leven, dat er een opwas is in de genade en de kennis van u, opdat als u straks zult wederkomen, dezelfde is die op deze aarde geboren wilde worden, het werk volbracht heeft, maar die gereed staat, als die laatste zal zijn toegebracht. Mag het onder ons zijn, Heere, plaats waar we mogen wonen en werken, in de wereld, waar ook uit het midden van de gemeente andere plaatsen in deze wereld vertoeven, bewaar, bescherm ze, breng weer veilig terug. Maar waar we ook in de achterliggende week hebben gehoord dat er zieken zijn, dat er ook vorige week nog gebeden mocht worden van een van uw knechten, dominee Ruis, en dat dit gisteren nog mocht laten weten aan zijn gemeente, dat u waar hebt gemaakt wat in de 107e psalm staat. Toch riepen ze in de ellende de Heer ootmoedig aan. Heer, daarvoor zij u de dank dat u tot hiertoe de middelen nog hebt willen gebruiken, sparen voor de gemeente, voor zijn vrouw en voor de kerken, opdat we mogen beseffen dat de verdrukking blijkbaar nodig moet zijn om te meer aan u de Heer verbonden te mogen worden. Mogen u ook dank zeggen dat er waren die in de achterliggende week in quarantaine waren of zelfs ziek waren, dat u tot hiertoe nog weer wel hebt gemaakt. En dat als we naar de kerk kunnen komen of mogen meeluisteren en kijken, dat het dan de begeerte van onze ziel mag zijn om aan u verbonden te zijn. Wil dat geloof schenken door uw Heilige Geest. Gebruikt u daarvoor de middelen die we hebben in onze tijd. Ik wil het ook geven als de beperkingen vanwege het coronavirus ons treffen, maatschappelijk leven. Dan geeft u dat we dan thuis of waar we ook zijn, u te meer nodig mogen hebben. Gedenk hen die niet naar de scholen kunnen gaan. Wilt u geven dat we, ondanks alle werkzaamheden die wachten, in afhankelijkheid van u dat mogen doen. Want u bent getrouw als u roept, maak ook ons getrouw. Zowel het kerkelijke leven, Heere, in de maatschappij waar we staan, opdat we als we straks rekenschap moeten afleggen, het mogen zeggen dat we er een erfdeeltje bij hebben gekregen. O, geef dan, Heere, het is het werk van uw geest om u de eer te mogen schenken. We bidden voor het bredere kerkelijke leven. Mogen u dank zeggen dat ook in de achterliggende week student Pronk werd toegelaten tot de volle bediening van woord en sacramenten, stellen tot zegen voor de kerken en de kleine gemeenten straks van Ameide. Dat ook dominee Klaver toegelaten werd om weer voor te gaan in onze kerk en ook straks verbonden hoop te zijn in de kerk. Maar gedenk ook deze gemeente, want er een vacature is, geeft u gebed opdat de man van uw raad gezonden mag worden, dat hij arbeid heeft. Wees met de familie Proceus en met ons mogen meeleven. Stel hem ook daar tot zegen en schenk het, Heere, ook onder ons. Dat we mogen zijn die de plaats waar we staan, in binnen- of in buitenland, die naam Die enige naam waardoor we moed en kunnen zalig worden, zou mogen voorhouden in de gesprekken. Eerst aan u, maar ook aan hen die op ons levenspad brengt. Gedenk hen die bijzonder mogen arbeiden in de zorg. Houd ze staande, Heere. Geef ze krachten en de liefde voor en de gelegenheid om te spreken van u. We bidden, Heere, voor al die arbeid van zending en evangelisatie, juist in deze tijd van het jaar. Later mogen komen, de komende gedenkdagen van uw komst in het vlees. En dat ze leren beseffen dat u te kennen het leven is, trek ze, Heere. En mogen ze een plekje vinden onder het woord of mee mogen luisteren of kijken. We bidden evenzeer voor onze regering. Geef ze wijsheid. Als ze straks zullen aantreden en de ministers, staatssecretarissen gezocht mogen worden, later ook mogen zijn, die het woord van u geloven, zijn richtsnoer voor hun leven nodig hebben. We bidden evenzeer voor ons koningshuis. Wilt u geven dat daar de vreze van uw naam mag zijn, dat het openbaar mag komen bij ouders en kinderen en dat ze voorbeelden mogen zijn van de vreze van uw naam. En als we het alles vragen, dan beseffen we, Heer, dat er ook nog een volk is wat een plaatsje heeft in uw genadeverbond, waar gij zelf uit voortgekomen zijt, waar gij te midden van wilde geboren worden en waar nog zijn die op de kerstdagen zullen gedenken dat u in Bethlehem in deze wereld het licht hebt aanschouwd, maar die u nog niet kennen. Breng ze toe, opdat er straks en uit de heidenen en uit het volk van de Joden een schare mag zijn die niemand tellen kan onder het hoofd van u, o koning der koningen, heere der heren. Wat zal dat een heerlijke tijd zijn, als dan de zonde er niet meer zal zijn. Dood en verderf zal moeten wijken, maar eeuwige vreugde op het aangezicht mag zijn van al uw kinderen, als ze u mogen aanschouwen in uw heerlijkheid. Geef dat niemand van ons daar buiten zal blijven, maar dat we mogen ingaan door de poorten in de hemelstad. Schenk dan uw zegen deze avond in spreken en luisteren, tot eer van uw naam en tot zaligheid van onze zielen. Hoort u ons, Heere, wij vragen het u uit genade. Om Jezus willen. Amen. We lezen in Lucas 15, vers 32 a deze woorden. Men behoorde dan vrolijk en blij te zijn. En in het licht daarvan willen we de gelijkenis van wat we zeggen de verloren zoon vanavond gaan behandelen. Laten we er ook van gaan zingen. Psalm 33, vers 1. Zingt vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardigen verhef den Heer. Het past oprechte God te loven. Zingt zijn grote naam ter eer. Prijst hem in uw psalmen. Met de schoonste galmen roept zijn wel dan uit. Laat de keel zich paren met de klank der snaren. Looft hem met de luid. Psalm 33, vers 1. Na het amen van de prediking willen we zingen uit Psalm 68, het tweede vers. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Heft gode blijde psalmen aan, verhoogt, verhoogt voor hem de baan. Laat al wat leeft hem eren, bereid de weg, in hem verblijd. Die door de vlakke velden rijdt, zijn naam is Heere der Heren. Als het vanavond over de bekering gaat, gemeente, dan wordt deze gelijkenis wel het evangelie in het evangelie genoemd. Ik denk dat bijna elke zondag die naam van de verloren zoon nog wel eens genoemd wordt. Om ons te tekenen wat de Heer Jezus bedoelde. Dat bekering tot God een zaak is, enerzijds van hartelijke droefheid, maar anderzijds ook een zaak van hartelijke vreugde. En daar willen we vanavond met de hulp des Heren trachten de accent op te leggen. Dus met name het tweede gedeelte van die gelijkenis. Van die oudste zoon. En we zullen horen, als het gaat over de hartelijke vreugde van de bekering, dan is dat vreugde in God. In tweede plaats, door Christus. En ten derde, om voor God te leven. De hartelijke vreugde van de bekering in God, door Christus, om voor God te leven. Wanneer de Heer Jezus deze gelijkenissen van Lucas 15 heeft verteld, dan gebruikt hij met name in die derde gelijkenis een voortgaande beeldspraak. Je zou bijna zeggen, het lijkt wel een soort allegorie. Natuurlijk, de kern is dat de Heer Jezus in die drie gelijkenissen bezig is om uit te leggen wat nu bekering is. En dan weten onze jongens en meisjes zelfs al dat de goede herder, als er 100 schapen zijn, uitgaat. Omdat hij bedroefd is over het verlorene. En dat ene schaap net zo lang zoekt totdat hij het vindt. Zijn hart meedraagt en bij de andere terugbrengt. En het geldt eigenlijk niet minder bij die tweede gelijkenis. Waar gesproken wordt over een penning die weg is. Wellicht, zoals de verklaarders denken, dat dat het vreugdevolle gedenkteken was, als een vrouw toen het trouwdag kwam, dat ze van haar man kreeg een sieraad, waar je toch niet één van die penningen aan die ketting wil missen. Hoe laat een schaap nog kunnen blaten als die verloren ligt? Maar een penning kan toch niet roepen. Maar toch, de vrouw heeft het huis met de bezem gekeerd en wat is ze blij. Zodat zelfs de geburinnen geroepen worden om met haar dat verloren wat gevonden is, om daarmee blij te zijn. Dus daarom ziet u ook al dat die gelijkenissen in ieder geval iets spreken van de blijdschap die er in God is. En dat komt toch wel heel bijzonder uit in die derde gelijkenis van Lucas 15. Want dat de Heer Jezus in de beeldspraak die hij gebruikt van een vader met twee zonen uit wil leggen dat het vaderhart van God zo ruim is, zo groot is, dat op die dag dat die twee broers voor de laatste maal bij hem aan tafel hebben gezeten. En de jongste broer die al het goed wat van hem is ten gelde heeft gemaakt en vertrekt. Dan zijn die de laatste momenten nog die blijdschap. Dat ze nog samen aan tafel hebben kunnen zitten. En dan komt dat afscheid. Nou, die oudste zoon, die ging naar de arbeid, de plicht die weer wachtte. Daar is natuurlijk niks kwaads van te zeggen. En ik denk dat hij het nog wel met blijdschap gedaan zal hebben ook. dat u helemaal geen behoefte had aan wat zijn jongste broer van plan was om op te maken. Het was juist zijn inzet. Zoals zijn vader toch had bedoeld dat goed wat nu van hem was. Om daar goed voor te zorgen. Om daar blij mee te zijn. Dat je de gezondheid krijgt om te kunnen arbeiden. Laat het dan ook gebrekkig zijn. Het ligt allemaal onder de vloek van paradijs. Met moeite arbeiden. Maar toch, als God dan zijn zegen geeft en aan het einde van de dag nog de gezondheid had om te kunnen werken en toch weer naar huis mocht terugkeren, wat is er dan een blijdschap dat je van God het leven krijgt, dat je kunt toevoegen aan hetgeen wat God je al gegeven had, dat je met dankbaarheid en blijdschap terugkeert naar je woning. Hoe het met zijn broer zal zijn gegaan. Ach, hij heeft er blijkbaar, dat zegt hij althans zelf, bij geruchten wel iets van gehoord, hoe zijn broer dat heeft gemaakt. Maar daar heeft hij helemaal geen behoefte blijkbaar aan. Die feesten van de wereld, waar het plezier zo'n schijnblijdschap is. Het is maar voor een kort poosje. En dan blijft er niets anders over dan leegheid. Maar bij hem was het toch anders. Hij heeft iets van die blijdschap ervaren dat hij een veilig huis heeft. Een bed te rusten. Genoeg aan eten en drinken. Hij had ook zijn vrienden. Maar er waren wel ander soort vrienden dan zijn jongste broer. Nu dat gezegd hebben de gemeente, dan volgen we hem op die dag dat er in dat huis zo'n blijdschap is gekomen, waarvan ik u niet meer hoef te vertellen wat de oorzaak van de blijdschap is. De Heer Jezus vertelt in ieder geval dat die jongste broer eigenlijk dood was. Nog wel in herinnering natuurlijk. Maar een dode weet hij niet met al. Daar kun je niet mee spreken. Kunnen hun liefde niet tonen, kunnen niet arbeiden, kunnen niet horen. Nou, zo was het met die oudste jongen niet. Hij hoorde, luisterde blijkbaar goed toe wat er werd gedaan. Maar op die dag is er iets wat hij op dat moment geen plaatsje kan geven in zijn leven. Natuurlijk, de gewone gang van zaken is er weer. De arbeid is voorbij. Druk bezig geweest. Niemand heeft hem gestoord. Ook niemand is komen vertellen wat er in het huis van zijn vader was. Maar als hij dichterbij komt, dan merkt hij toch langzaam maar zeker, dit is iets ongewoons wat hij hoort. Dat is niet iets wat dagelijks gebeurt. Wat eigenlijk dagelijks gebeurde was iets van droefheid. Van het gemis, de pijn bij zijn vader. Dat merkte hij. Laat zijn vader misschien opgewekt gesproken hebben. En laat zijn vader alle nood aan God hebben voorgelegd. Maar misschien zijn er ook onder ons wel die het enigszins kunnen begrijpen wat het is. Als je iemand moet missen, soms door de dood ontvallen, soms aan het leven ons ontnomen, dat ze net als die verloren zoon, die jongste broer, zijn weggegaan, dan zijn er anderen thuis. En toch, dat is een groot stil gemis. Soms heel letterlijk, gemeente. En nu even dieper. Als je God mist, als je de vreugde van het heil mist. We weten hoe het bij David is geweest, dat zijn eten en zijn drinken maar ook zijn pijnlijke herinneringen. En bovenal, de vertroostingen van de Heere waren er niet bij hem. Hij wist het wel. En daar heeft hij ook blijkbaar om gebeden. Geeft u mij weder de vreugde van uw heil. Dus hij wist wat dat is. Om verheugd te zijn in God. Naar waarde nooit te danken. Zo met je ziel verheven te zijn. Als het ware bij God in de hemel. Die blijdschap te smaken. Als u mocht ervaren dat God aan je denkt. Kracht geeft. Maar als dat er niet is, gemeente, dan kun je misschien wel praten en spreken over de dingen, maar dan leef je er niet uit. En zou het dat niet geweest zijn wat die oudste broer toch heeft geweten? Dat kunt u toch zelf ook weten? Er kunnen de dingen in je leven zijn dat je zegt, allemaal heel belangrijk, maar het allerbelangrijkste is, hoe kom ik nou tot God bekeerd? God heeft me rijk gezegend. En misschien kun je het allemaal wel noemen ook. Maar toch, in dat driekantige hart past die wereld niet. Er zijn blijkbaar plekjes in je leven, als het goed ligt tenminste, dat je deze gelijkenis enigszins gaat verstaan. En als je dan mag lezen hoe God het verlorene zoekt, hoe hij wat dood is levend maakt. Dat je dan hoop krijgt, Heere, zou het bij mij kunnen doen? Misschien kinderen of kleinkinderen kunnen doen? Misschien bij je buur of je kennissen willen doen? Maar doe het, Heere, in onze tijd. Dat het mag blijken dat het uw werk is. En blijkt het dan uit? Over de vreugde in de weg van de bekering. Nu moet u weten, gemeente, in de Bijbel worden twee woorden voor vreugde gebruikt. Er is iets, en dat heeft die oudste jongen gemerkt, toen hij van heinde en ver al hoorde, dat er in het huis gezang en gerei te horen was. Dat betekent dit, jongens en meisjes, als mensen voorbij de kerk komen, dan kunnen ze dat horen. En ik weet van iemand die ook letterlijk het huis uit was gegaan en die toen met zijn motor voorbij de kerk kwam, maar als extra gas wilde geven, dat de uitlaat goed kon ploffen. Maar toen hoorde hij het gezang en het gerei uit het huis van God de Vader. En dat was nou het middel van zijn bekering. Nu, zo moet u zich indenken dat deze jongen die uitbundige blijdschap hoorde. Wat het precies was, dat had blijkbaar op dat moment geen aansluiting bij zijn hart. Hij begreep het niet. Hij wilde het wel weten. Nou zouden we zeggen, dan loop je toch wat sneller naar je huis toe. En dan komen we bij het tweede woordje. Er is blijkbaar ook in het leven van wat de Bijbel ons schetst, niet altijd dat vrijmoedige en dat Godverheffende zingen. Dat als het ware door lucht en wolken heen dringt. Maar er is blijkbaar ook iets anders. De Bijbel noemt het ook blijdschap. We hebben ervan gezongen, gemeente. Maar ik denk even aan die ene bekende psalm. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. Laat ik het dan zomaar zeggen, gemeente. Dat is stille blijdschap. Maar wel echte blijdschap. Van een gebroken hart. Blijdschap die bij God vandaan komt. Die dus niet uit onszelf komt. Maar ziet wat het werk van God is. Natuurlijk belangrijk dat je dat eerst zelf in je eigen leven ziet. Soms merk je het. Als iemand die stille blijdschap heeft. En als je ernaar vraagt. Je ziet het soms. Stralende glans op het gezicht. Als men uit het bidvertrek komt. Of als men de kerk is geweest. Misschien het sacrament heeft ontvangen. Voor het eerst. ik voor het eerst aan het avondmaal geweest? Voor het eerst heb ik mogen luisteren dat je naam genoemd werd. Dat je ook bekeerd kunt worden. Och, noem het allemaal maar op, gemeente. Je durft het niet eens blijdschap te noemen. Maar het is wel een verheugd zijn in God. Het geeft troost in je verdriet. En je weet, dit is van de Heere. Het is iets wonderlijks. Het is iets wat je ziel verheft. Nou, gemeente, het is niet moeilijk om dan het antwoord te geven op de vraag, wat voor blijdschap had die jongen nou? In ieder geval, als hij die uitwendige blijdschap daarin thuis hoort, heeft hij daar geen aansluiting bij. Hij loopt daar niet gelijk heen om te vragen, waarom zijn jullie nu zo verblijd? Wat is hier gaande? Maar er staat, hij heeft een knecht gezonden. Maar die is wel blij. Je kunt je afvragen, wat zou de Heer met die knechten bedoelen? Och, het gaat gemeente om het punt van de vergelijking. Maar zou er geen blijdschap in de hemel zijn bij de engelen Gods en dan geen blijdschap op de aarde als God mensen bekeert? Dat kan toch niet anders? Daar mogen de knechten van de Heer op aarde verheugd zijn. En mag je het zien als ouders of grootouders, als mensen tot bekering komen, dan is die blijdschap zo'n gunnende blijdschap dat je er iedereen wel in wil laten delen. Dan wil je daarvan spreken. Dus het kan ook niet anders. Dat die knecht die dan komt om te vertellen dat de vader in dat huis blij is. En dat ze er allemaal in mogen delen. En wat het voorwerp van de blijdschap is, dat heeft die knecht verteld. Uw broeder is thuisgekomen. En de vader heeft hem niet afgestoten, had hij verdiend. Maar de vader heeft niet gezegd, ga eerst het maar weer goed maken en ik kom dan weer terug. Nee, die vader, die heeft hem, en er worden een paar dingen gezegd, en dat steekt blijkbaar bij die oudste, die vader heeft dat vuile kleed afgenomen en hem bekleed. En een kleed dat iedereen het kon zien. Dat de eer en de heerlijkheid van het huis van deze vader getoond werd in zijn zoon. Iedereen kon zien dat die jongen aangenomen is. En dat wil blijkbaar die oudste zoon niet eens aanzien. Hij haast zich niet om met de blijde blij te zijn. Hij is, en daar komen we zo meteen wat op terug, gemeente, maar hij is blijkbaar afgunstig. Dat is één belangrijk punt. Dat is een teken van je eigen gerechtigheid. U weet, die jongste zoon, een prachtig voorbeeld van ongerechtigheid. Maar hier, deze oudste jongen, blijkbaar iemand die met zijn eigen gerechtigheid en zijn eigen kleed en zijn eigen verdiensten wel zich op de been kan houden. Maar die niet blij is als een ander dat ook krijgt. Eigen gerechtigheid. En zeker als die jong dan, die knecht nog heeft verteld dat een ring aan zijn vingers, schoenen aan zijn voeten, dat laat ik even rusten, maar met name dat vierde. Als hij gezegd heeft dat ook het gemeste kalf is geslacht. Om gezamenlijk een maaltijd te houden. Maar niet zomaar een maaltijd. Niet alleen maar een vreugdemaaltijd. Zoals we dat misschien bij de komende dagen ook allemaal willen doen. Maar hier is een maaltijd gemeente. En de Joodse verklaring Gembel Morgan, die zegt daarvan, dat is een kenner van de Joodse geschiedenis. En ik zal u zo een parallel uit de Bijbel noemen. Dat was de gewoonte als iemand thuis kwam die van huis weg geweest was om een offer te brengen tot verzoening van de zonde. Nou, wie kent de Godvrezende Job uit de Bijbel niet? Waren zijn kinderen misschien niet uitgelaten geweest als een verjaardag werd gevierd? Waar hebben ze over gesproken met die verjaardag? Was het over God? Of was het over knechten van God? Hebben ze verteld wat de Heer tot hen gezegd had en de vreugde die ze bij hadden, om wat misschien al lang geleden was dat God gesproken had? Kom, luister toe. Of was het maar over God spreken en niet uit God spreken? Kent u dat ook wellicht, gemeente? Dat je zijn visite weer weg is, je afvraagt, waar hebben we het eigenlijk over gehad? Nou, de Heere, die wil het voorwerp van uw blijdschap zijn. Maar als het nu over allerlei andere dingen gaat, dan moet er blijkbaar een offer gebracht worden. Wanneer was het nou voor het laatst dat de naam van de Heer Jezus Christus in de gesprekken werd genoemd en de betekenis van zijn offer? Was dat reden om betroefden te troosten, om ze heen te wijzen dat er vergeving is? Hebt u daarnaar gehunkerd als u in uw Bijbeltje ging lezen? Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe krijg ik de mantel der gerechtigheid van Christus om? Wel, gemeente, als u zo hoort dat die oudste zoon daar juist overvalt, en ik zou uw teksten uit Leviticus kunnen noemen, en uit Hebreeën, Leviticus 9, Hebreeën 9, daar wordt gesproken over een kalf en over bokken die geslacht moeten worden. Dus het is toch niet te ver gezocht dat als er sprake is van bekering, gaat het altijd over het offer van Christus. Dus als u zich afvraagt, mag ik deze Bijbelse bekering kennen? Nee, ik vraag niet, kent u die hemels blijdschap die de engelen straks zullen verkondigen, dat de Christus in uw hart geboren is? Nee, ik vraag ook niet of u die stille blijdschap kent, maar ik vraag, mag u weten dat er de blijdschap bij God is en dat u dat nou mist? Hoe weet u dat eigenlijk, dat u dat mist? Wat zeggen onze Duitse vader ook alweer? Als we dat missen, is dat bitterder dan de dood. Maar als de Heere zijn aangezicht over ons verheft en tot ons spreekt, laat het door een gelijkenis zijn, door een psalm zijn, maar het brengt ons bij Christus, noodzakelijk van zijn offer, wat is er dan een blijdschap bij God te krijgen? En niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Dus die blijdschap, die is er bij God, gemeente. Voordat we nu naar die tweede gedachte gaan, als u die blijdschap mist, omdat u misschien niet kunt zeggen, is mijn bekering wel echt? Dan vraag ik u, bekering kan toch niet zonder geloof zijn? Bekering, daar wijst de wet ons op. Maar het evangelie zegt ons toch geloof in de Heer Jezus Christus en geen zotzalig worden. Ik hoor iemand dan zeggen, kan het beide niet, dominee? Maar de Heer kan het toch geven. Geloof en bekering. Zult dan niet van hem verwachten? En zie je eens naar die oudste jongen. Laat hij op dat moment iets in zijn hart voelen van boosheid en van zich achtergesteld voelen. Hij zegt het straks ook. Hij durft zelfs zijn vader te beschuldigen dat hij nooit één bokje heeft gekregen om vrolijk te zijn met zijn vrienden. Maar bekering, dat mag gedeeld worden met anderen. Maar bekering is bekering tot God. Het is het werk van God. Is verblijd zijn met het werk van Christus. Nu laat dan iets van die tweede gedachte gaan zeggen. Want die hartelijke vreugde van de bekering in, door en tot God, komt blijkbaar door het werk van de Heer Jezus Christus. We hebben gehoord, gemeente, dat die oudste zoon gevraagd heeft aan die knecht wat dat toch mocht wezen. Duidelijk antwoord gekregen dat die vader zo verblijd is. Dat die jongste zoon is thuisgekomen. Dat hij hem tegemoet is gesneld. Omarmd heeft, meegenomen heeft. Een plekje heeft gegeven aan de tafel. En daar stond het, dan zijn ze begonnen om vrolijk te zijn. Die blijdschap is dus nog niet volkomen. Dat komt natuurlijk omdat die oudste zoon er nog niet bij is. En die jongen moet ook aanwezig zijn bij die maaltijd. Dus als er onbekeerde mensen zijn, dat mag niet zo blijven. Als er zijn die niet weten wat het is om tot God terug te keren, omdat ze de Heer Jezus Christus in zijn offer, in zijn persoon, in zijn werk niet kennen, dan zien we hier in de gelijkenis dat de Heer Jezus vertelt. Dat daarom die vader, als hij hoort dat die oudste zoon thuis gaat komen, dan de blijdschap verlaat. En dat hij niet bij die feesthoudende menigte achterblijft, maar dat hij evenzeer zich haast om naar die oudste jongen te gaan die niet binnen wil komen. Nu, dat mogen we dan in onze tweede gedachte overdenken, gemeente. Deze oudste jongen, die meent tegenover zijn vader te kunnen zeggen dat zijn vader hem niet terecht heeft behandeld. Apart, gemeente, vindt u niet dat twee jongens uit één gezin dezelfde opvoeding gekregen, hetzelfde onderwijs, net als Kain en Abel, hebben moeten leren om te bidden, om te offeren, om te horen. De een daar zo radicaal mee heeft gebroken, dat hij zegt, nou weet ik het allemaal wel, ik breek ermee. En dat zijn vader hem liet gaan. En die andere jongen altijd in huis gebleven, aan geen ding gebrek, maar in wezen dus ook eenzelfde hart heeft als die andere jongen. Het is een voorrecht, gemeente, dat je in de kerk mag zijn. Maar het gaat om het hart van de zaak en dat is Christus. Het gaat om het evangelie van vrije genade. Het gaat om wat God geeft in zijn Zoon. Maar als ons hart dan nou van nature niet naar uitgaat, dan zitten we in de kerk. Maar we zijn toch niet beter dan die jongen die met God ten zijn dienst gebroken heeft, die het in de wereld zoekt. En daar moeten we dus op letten als we bij die jongste zoon het tegenovergestelde zien bij die oudste jongen. Die jongste zoon klaagt zichzelf aan. Maar die oudste zoon beklaagt dat hij het zo slecht heeft. Dat is helemaal niet waar. Als er één gezegend is, is het toch wel die oudste geweest. Zo dicht bij al die weldaden die er voor hem zijn. En ik kan niet wel zeggen, dat heb ik zelf verdiend. Maar het is toch een genade als je daarbij grootgebracht bent, als heen gewezen wordt van wie al die dingen krijgt. Heeft hij dat dan niet gezien? En u? Gemeente, hoe donker de weg van de Heer ook kan wezen in uw leven, dat je in de kerk zit, dat het toch donker kan zijn, geestelijk donker is. Omdat je niet kunt zeggen, zijn mijn zonden nou vergeven? Dat je niet weet dat straks het einde van het leven is, wat baat me dan? Het zal tegen me getuigen als je niet weet waar het einde van de reis zal zijn. Nou, dat moeten we toch blijkbaar weten. Nou, zie dan eens naar deze oudste jongen. Hij beklaagt zichzelf Hij klaagt zijn vader aan en dat komt blijkbaar vanuit dat hart wat niet goed gestemd is. Jaloezie, zeiden we. Denken ergens recht op te hebben. Maar zou dat nou niet de oorzaak zijn dat we in het duister blijven? Zo vaak het evangelie van Gods opzoekende zondaarsliefde in Christus gehoord hebben. En niet eens te beseffen dat we dat nodig hebben. Zo druk met de dingen van de tijd moet allemaal gebeuren. Zo druk misschien met het kerkelijke leven. En zo hoort dat God in het buitenland mensen bekeert, misschien China of Noord-Korea of Roemenië of waar dan ook. En zelf onbekeerd voor te blijven leven. En daar bedoel ik dus dit mee, gemeente. Wel naar Gods huis te gaan. Misschien zelfs aan het heilige avondmaal te gaan. Maar als je nou vraagt, hoe zit dat nou van binnen? Mag je weten, te delen, in de kracht van het bloed van het offer wat Christus gestort heeft. Misschien wel over te praten, maar nu echt te mogen zeggen, en het bloed van Jezus Christus, Gods lieve Zoon, reinigt mij van al mijn zonden. Komt het dan niet dat we onszelf lief hebben? En dat we zo liefdeloos tegenover een ander kunnen staan, dat zegt hij toch? Dat uw zoon, hij zegt niet eens mijn broeder, dat uw zoon uw goed heeft doorgebracht. Wel, gemeente, zo kan het blijkbaar dus zijn dat iemand die behoorde blijde en vrolijk te zijn en zich te scharen op de plaats waar de vreugde is om te vragen, waarom ben je dan zo verheugd, dat hij die gestalte heeft, dat hij zegt, ik kan daar niet verblijd om zijn. Liefdeloos te staan tegenover een ander. Terwijl het liefdegebod toch heeft gezegd, en daar kunt u zich aan toetsen, God lief te hebben boven alles. En u naast als uzelf. En als je dan moet zeggen, ik heb mezelf eigenlijk veel meer lief dan mijn naaste, is er dan wel de liefde tot de Heer en zijn dienst? Nu, dat is wat we hier vanavond in de gelijkenis heel duidelijk zien. Klagen over een ander, maar de schrift zegt het. Wat klaagt dan een levend mens? Hij klagen over zichzelf en over zijn zonde. Want dan kom je bij Christus. Dan heb je een zaligmaker, een volkomen zaligmaker nodig. En dan is hij er voor de grootste van de zondaren. Of je nu zo in de wereld hebt geleefd, of thuis hebt geleefd. In het huis van die vader. En als je dan ziet dat je vijandschap tot schuld wordt, dan mag je zeggen, vijanden worden met God verzoend. Gaat u zichzelf eens nagemeten. Is er bij ons ook die vijandschap? Dat kan toch niet anders? Zo zijn we van nature. Maar die vijandschap waar we zelf de meeste gevolgen van zullen ondervinden, kwade gevolgen, vijandschap tegen de Heer en zijn dienst, tegen zijn werk en handel met andere mensen. Weet u wat u dan eigenlijk aan het doen bent? Dan bent u net bezig als die oudste jongen, die het niet van het werk van Christus verwacht. Als werkeloze, uitgewerkte zondaar. Maar die het van zijn eigen werk verwacht. Hij was toch bezig geweest heel de dag, tot 's avonds laat toe. En hij deed het toch, voor het algemeen belang. Maar was het nou echt met vreugde? Ja, wel, vreugde is een bezigheid. Maar vreugde, waarvan de Heer Jezus in deze gelijkenis heeft gesproken, vreugde, dat je dood in zonde en misdaden levend bent gemaakt. En dan je werk niet doet met moeite, zuchten en zorgen op wat het eenmaal moet. Al is het misschien maar heel gebrekkig werk. En in de ogen van de wereld helemaal niet belangrijk werk. Maar dat je mag zeggen, ik doe het uit kracht die God verleent. Zo is het werk van de Zoon van God zelf wel geweest. Als er één met vreugde zijn werk heeft verricht, dan is het Christus zelf al geweest. Maar ziet u eens, gemeente, dat is niet een uiterlijke vreugde geweest. Dat is een bestreden innerlijke vreugde geweest. Want de smaad en de haun van de mensen die het gezegd hebben, hij is een vraat, hij is een wijnzuiper, hij is een vriend van tollenaren en van zondaren, dat hebben zijn tere ziel gekrenkt. Maar hij wist het, omdat ook zijn kinderen zo gesmaad en gehoond zouden worden. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn. Zeker de Heer Jezus heeft ook die momenten gehad. Als op een bruiloft in Cana dat prachtige voorbeeld heeft gehad. Om een bruidspaar blij te maken. Met het teken dat hij gekomen is om hen te wassen in zijn bloed. Hij is blij geweest ook in zijn kinderjaren, jongens en meisjes. Als hij op de straat speelde met andere kinderen. Als er gezongen werd. Hij was ook bedroefd. Als een bruiloftje en als een begrafenisje gespeeld werd. Hoe jong hij ook geweest is. Heeft hoe langer hoe meer verstaan. Wat betekende dat hij mens moest worden. Hij niet omdat hij zonde deed. Wat hij gevoeld heeft, de scheiding. Om uit het huis van zijn vader te zijn. En dan vrijwillig. Om verloren jongens en meisjes terug te brengen. Maar ook om hen die altijd in de kerk zijn. En die niet zo in de wereld hebben geleefd als de jongste broer. Om ze te spreken van de noodzakelijkheid van de bekering. Dat is iets gemeente waar we in deze gedachten, als we nadenken over die oudste zoon, nog een belangrijk punt niet over het hoofd moeten zien. Want het werk van Christus is volkomen. Er is ruimte voor de grootste van de zondaren. De Heer doet het ook. En het woord gaat die wereld door. En God de Vader zendt zijn knechten uit. Ook vanavond onder ons. En God heeft geen lust in de dood, maar in de bekering van zondaren. Juist als we dat nog missen. Dat het echt een hartenzaak mag zijn. Die innerlijke vreugde, die uit God gevoed wordt en onderhouden wordt. Opdat je staande kunt blijven in deze tijd waar zoveel troefheid is. En we mogen bij tijden ook horen. Zeker als we telkens weer horen dat de kinderen Gods wegvallen. Die misschien hun leven lang wel doodbrakende zijn geweest als een heeman. Die het ook allemaal niet zo kon bezien. En meer de donkere kant van het leven zag. Die ook net als een aas of wel eens jaloers was op mensen. Die blijdschap wel hadden. Terwijl hij altijd in het huis van de Heer mocht zijn. En toch mocht leven van het offer. En mocht spreken erover. Ach gemeente, dat kan toch ook zo zijn. Dat je zegt, ach Heer, als dat er maar mag wezen. Dat het echt mag wezen. Die hartelijke droefheid over mijn zonde. Ik zal het niet ontkennen dat ik dat ken. Maar nu die innige blijdschap. Die vol voldaanheid van mijn hart. Die uit u komt. Als ik door het geloof mag zien. Wat de Zoon van God heeft geleden. Sterke roepen en tranen. De angsten van de hel hebben hem bevangen. Heere, wil mij dan om zijnentwil iets van die hemelse blijdschap schenken. Het kan, gemeente. Als het ons mag brengen. Zoals deze gelijkenissen wil voorhouden. Dat er niet alleen de droefheid is. Maar ook die blijdschap. En daarom moeten we, denk ik, nu tot de kern van de gelijkenis komen. Dat is het laatste wat we moeten zeggen. Om die blijdschap te ontvangen, is maar niet alleen een zaak om te zeggen, dan weet ik het zelf. Hoef ik nooit meer te twijfelen. Nee, de Heere schenkt het om voor God te leven. Onze catechisme zegt het zo prachtig, gemeente in zondag 33. Dat, wat is dan die blijdschap van het heil? Zeker, daar mag de kerk in delen. Maar het is om dat te uiten, opdat ook anderen die dat nog missen, kom, ik zal u vertellen wat de Heer gedaan heeft in zijn lieve zoon. Die naar mijn roep heeft willen horen. Die me getrokken heeft, opgezocht heeft. Die me binnen wilde brengen. Het is immers om voor God te leven. En dan zegt de catechismus, wat is dan dat goede werk wat God begint in zijn kinderen? We hebben al gezegd, gemeente, bekering is nooit zonder geloof. Bekering is kennis van de wet, kennis van het evangelie. Maar waarom? Opdat we dan voor deze God, naar die wet van God, alleen hem ter eer. En niet alleen maar op goeddunken van ons mensen, ons werk mogen verrichten. Het gaat dus om de eer van God. In die weg schenkt hij de blijdschap. Hebben we dat misschien niet op het oog gehad? Hebben we misschien meer zelf, onszelf op het oog gehad? Als ik dit maar weet, als God me zo bekeert, als ik dat mag beleven, dan durf ik het ook te zeggen. Als de Heer het nou in zijn wijsheid ontvangt, dan leef je wel, ja, maar voor de tijd. Maar leven voor God, dat is leven uit dat werk van God. Ik denk, we noemen het zojuist gemeente, dat dat de kern van de gelijkenis is. We zijn begonnen om uit te leggen wat het ene verloren schaap is. En wat die ene verloren dode penning is. We hebben gehoord tegenover die jongen die dood was in zonde en misdaden. Dat dat maar één kant van de zaak is. Er was ook een tweede jongen. Die oudste broeder. En met wie zou de Heer Jezus eigenlijk bedoeld hebben om te zeggen, wie is dat nou eigenlijk? Hebt u meegeluisterd, gemeente? Wie waren ook alweer die 99 schapen? Dat zegt dan de Heer Jezus zelf. Dat zijn degenen die de bekering niet van nodig hebben. Dat betekent natuurlijk niet, gemeente, dat het mensen zijn die hun schouders ophalen. Wij hoeven niet bekeerd te zijn, want we zijn al bekeerd. Maar als u de gelijkenis goed begrijpt, dan zijn die 99 schapen die in de stal mogen zijn door genade, die zijn door datzelfde wonder van die opzoekende herdersliefde gebracht. De kring van zijn gemeente. En het geldt precies hetzelfde van die 9 penningen aan de ketting van die vrouw. En wat zou dan die oudste zoon betekenen? Het was allemaal eens van Dominic Kolbrugge gehoord. Die leefde in Elberfeld in Duitsland. Voordat hij daar kwam, was een heel godvruchtig predikantengeschap. Geslacht. De meeste ouderen kennen die naam wel. De boeken van Dominic Krumacher, er waren er verschillende, die zijn onder ons nog best geliefd. En een van die Krumachers, dus de voorganger van dominee Kolbrugge, daar vroeg ze eens aan. Het was een hele godvrezende man. Zoals heel dat geslacht, blijkt uit hun preken die nog te lezen zijn. Ze vroegen, weet u wie de Heer Jezus met die oudste zoon heeft bedoeld? Hij zei, dat komt goed uit. Ik heb die oudste broer vanmorgen nog ontmoet. Oh ja? Ik ontmoette hem vanmorgen in mijn eigen hart. Als je zo naar die gelijkenis luistert, dan blijkt dus de Heere in die gelijkenis ons iets te laten zien. Dat de waarachtige bekering twee zijden heeft. Die ene zijde waarvan je, en dat werkt er echt niet overheen hoor, over die schuld. En ik vraag niet hoe diep of hoe lang, in welke trap of mate de Heer u dat heeft geleerd. Maar zonde, dat werkt droefheid. Oprechte zondekennis. Opdat je dan getroost zult worden door de liefde Gods in Christus. En dat je dan niet meer in die wereld wil blijven leven, maar dan blijkt die wereld leeft nog wel in u. U dacht toch niet dat die jongste zoon altijd blij is geweest? Dat hij altijd weer aan die feestmaal heeft kunnen zitten? Hij had toch beloofd? Je wilt weer goed maken, vader? Maak maar één van uw knechten. Nee, je hoeft het niet meer goed te maken. Ik zeg dat het goed is. Je mag delen. Maar dat blijkt dus blijkbaar ook in die oudste zoon. Als de Heer in het leven van zijn kinderen komt, dan zijn er die momenten dat je werkelijk mag zeggen: het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Want daar kan het werk voor gebruikt worden. Kunnen de droefenissen van sterfgevallen voor gebruikt worden. Er kan ziekte het middel in de hand van de Heere zijn. Maar dat kan ook de plaats zijn als je in de kerk onder het evangelie zit en je gemis wordt gesteld. Dat je zegt, dat mis ik. En dan vraag ik u nog weer, hoe weet u nu dat u het mist? Ziet u het alleen maar bij anderen? Of is het een levend gemis? Is het een gemis dat u aan God mag verbinden? Dat u over God begeert te leven, maar niet zo kunt leven als u zou willen, omdat u erachter komt dat er in u geen goed woont? En dan zegt iemand, maar dominee, klopt dat wel wat u zegt? Laat ik dan een voorbeeld uit de Bijbel zelf noemen, gemeente. Er kwam eens een jongen waarvan de Heer Jezus zelf zegt dat hij beminde. Waarom? Omdat hij voor God wilde werken in het huis des Heren. Dat hij tot zegen was, mocht spreken over wat God in zijn woord heeft gezegd over de offers en over de dienst van de Heren. Had hij de vreugde in om dat werk te doen. Waardoor ging de Heer diepe vragen. Maar uit welke bron komt dat nou voort? Is dat nu meer eigen liefde of is het de liefde Gods? Is het alleen maar de blijdschap over de Heer en zijn dienst? Of is het de blijdschap van de Heer? En voor hem goden te mogen leven. En dan zien we wat er dan met die jongen gebeurt. Als de Heer hem dan verder vraagt, toon het dan eens. Dat je uit de liefde Gods ook je naaste lief hebt. Wat gebeurt er dan met die rijke jongeling? En we zeggen het zo vaak. Waar er meer rijke jongelingen? Maar deze rijke jongeling, hij ging weg. En dat is de bedoeling van de gelijkenis, gemeente. Het wordt wel eens gezegd, een gelijkenis met een open einde. Er staat dus niet wat die rijke jongeling heeft gedaan. Het zou kunnen. En God geeft dat maar. Dat dan, als je terugkeert naar de dagelijkse gang van je werk, dat je zegt, oh, wat ben ik toch een dwaas. Dat ik zo heb kunnen handelen, zo heb kunnen spreken tegen God, die zo goed voor mij is geweest, zo met mijn naaste ben omgegaan, wat doet dat pijn, gemeente? Daar krijg je verdriet over. Wees maar heel concreet in de dingen van de achterliggende dagen, dat je kunt afvragen, wat ben ik een groot beest bij God? En dat weet ik, omdat die vreugde van het heil weg is. In onmin misschien met je naaste. Wat zijn we die zonden die gaan spreken en gaan roepen? Dat kan ook zijn. Dan kan niet alleen het gebeurd zijn dat zo'n rijke jongeling terug is gekomen. En nu in waarheid aan de voeten van de Heer Jezus gevallen. Dan is dat het leven geworden, want buiten Jezus is geen leven. Maar zou het dan ook niet kunnen, als er nu vanmiddag en vanavond zijn geweest, die hebben geluisterd naar een stukje over de gelijkenis, waar zeker best heel veel verschillende uitleggingen zijn. De een zegt, die oudste jongen, u vroeg het toch? Dat zijn volgens mij de Joden. En een ander zegt, dominee, de Heer Jezus spreekt toch tegenover de Farizeeën? Het zijn de Farizeeën. Maar als ze nou vanmiddag zijn en vanavond ook meeluisteren, die zeggen, het komt zo dichtbij. Heer, zou ik het zijn? Zou ik die oudste zoon zijn? Mag ik iets van de genade van u weten? Maar wat blijkt er nu van in mijn leven? Dan heeft de Heer toch vanavond deze gelijkenis willen gebruiken om u voor te houden. Dat er zeker blijdschap is. Maar dan een blijdschap bij de Heer. Als er een zondaar tot bekering opkomt. Kijk, gemeente. Bij deze oudste jongen moest ook dat kleed uit. Zijn trotsheid. Zijn eigen gerechtigheid. Zijn eigen waan. Is ook het laatste kleed wat God zijn kinderen ontneemt. Op het als een arme, schuldige zondaar. Dan mogen weten, niet ons, o Heere, niet ons. Mijn leven, moet ik ook eerlijk zeggen, met mijn leven kan ik niet voor u verschijnen. Is niet de grond, maar uw naam alleen de eer. Het kan op grond van het werk van hem. Waarin de blijdschap van God is. En daarom, die blijdschap zal onbepaald zijn als we hem mogen kennen in dit leven. Neem het mee, gemeente. Overdenk het eens voor Gods aangezicht. Of er ook iets van die hartelijke vreugde in uw leven mag zijn, misschien lang geleden. Bid het dan maar weer met David. Heren, kom er nog eens op terug. En als dat nog niet is, bekeer mij, Heren, dan zal ik bekeerd zijn. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Laten we eindigen met dankgebed. We mochten deze dag in uw huis zijn, Heren, of mee luisteren en kijken. En het woord is tot ons gekomen dat die weg bereid moet worden, maar in u bereid is. Hoe doe ons doorgaan op die weg die naar boven gaat. Die weg waar de zonden worden gereinigd en waar u trekt om daar te zijn. Waar ge hier op aarde uw kerk al vergadert, maar waar ze aan zullen zitten met verwondering, mogen horen naar de blijdschap van de verkondiging van het evangelie. Waar ze in de psalmen mogen instemmen om wat het hun hart en leven is, wat ze zelf niet op de woorden konden brengen, maar toch niet kunnen ontkennen dat het bij u vandaan komt. Heer, u wilt dat bevestigen, wilt dat versterken, opdat het niet lippentaal zal zijn, maar dat het hart mag spreken van de overvloed, van de vreugde die er mag zijn in die grootste smarten, ziende op u, die het kruis hebt verdragen, maar nu aan de rechterhand des Vaders zijt gezeten. Leer het, Heere, en mag het ook komen tot die overbuiging en die hartelijke overtuiging, niet alleen van anderen, maar ook voor mij. Laat het gehoord mogen worden onder ons, hoe donker de weg ook kan zijn, maar dat het kerst is, dat de boodschap van boven mag komen, maar bestemd voor zondaren. Gaat u dan met ons, Heer, deze komende week in. Bewaar ons voor ernstige ziekten of zonden, gevaren. Vergeef ons genadig en doe ons leven uit hem. Waar de ziel het mag zeggen, na kortstondig ongeneugd, eindeloos zal verheugen. Hoort u ons, Heer, uit genade, om Jezus willen. Amen. De slotzang is het laatste vers van Psalm 32. Het rechtvaardig volk verheft uw blijde klanken verheugd in God. Naar waarde nooit te danken, zingt vrolijk. Droomt zijn deugden te allen tijd, gij die oprecht van hart en wandel zijt. Verheft uw hart en tot God ontvangt binnen zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.